Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit de 74ste psalm zingen wij het vierde vers. Uw vijand heeft ter plaatse van het gebed gelijk een leeuw gebruld bij het zegevieren. Zelfs u ten schimp heeft hij zijn krijgsbanieren in trotse moed tot tekenen gezet. Wij noemden nu het vierde vers van psalm 74. Zong reeds ingetogen, dat hopen we ook bij de andere verzen te doen. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring en daarvan het 13e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Openbaring 13, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119, daarvan het 70ste vers. Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan, omdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. En wat er verder volgt, psalm 119, vers 70.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoorn waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En ze aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een andere beest uit de aarde opkomen. En het had twee hoornen, des lams hoornen gelijk. En het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat ze voor het beest dat de wond des zwaards had en weer leefde een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen, en zijn getal is 666.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de verzen die u zojuist voorgelezen zijn uit Openbaring 13 en daarvan de verzen 11 tot en met 18, waarvan we nu alleen het 18e vers aan u voorlezen, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: hier is de wijsheid die het verstand heeft. Rekenen het getal van het beest, want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Tot zover. In gemeente schrijven wij onder deze tekstwoorden de zesvoudige macht van het beest. De zesvoudige macht van het beest. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de misleiding van dat beest. In de tweede plaats willen we letten op het merkteken van dat beest. En in de derde plaats willen we letten op het getal van dat beest. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij de zesvoudige macht van het beest. Onze eerste gedachte, de misleiding van dat beest. We kunnen dat vinden in de versen 11 tot en met 14. Onze tweede gedachte, het merkteken van dat beest. De versen 15 tot en met 17. En onze derde gedachte, het getal van dat beest. Zoals dat staat in het 18e vers dat we zojuist gelezen hebben. Jongens en meisjes, misschien denken jullie dat de dominee zich vergist. Want vorige week ging het over het getal 4. En jullie hadden er denk ik op gerekend dat de preek van morgen zou gaan, en misschien heeft je moeder dat ook wel gezegd of je vader, over het getal 5. En nu gaat het plotseling over het getal 6. Hoe komt dat? Dat komt omdat het getal 5 wel in de Bijbel voorkomt. Ik denk bijvoorbeeld aan de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Dus de dominee had best een preek kunnen maken over het getal 5. Maar deze prekenserie gaat over de symboliek van het getal. En ik heb ernaar gezocht, maar ik geloof niet dat het getal 5 in de Bijbel een symbolische betekenis heeft. En dan moeten we ook in deze prekenserie het getal 5 laten rusten. Maar het getal 6, dat heeft wel een hele duidelijke symbolische betekenis. En daarom is er wel een preek over het getal 6. Het getal 6 is het getal des mensen. Ik heb het u zojuist voorgelezen. Er staat in het 18e vers, want het is een getal eens mensen, het getal 6. De mens is geschapen op de zesde dag. En de Heere heeft aan de mens een zesdaagse werkweek gegeven. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En in de Bijbel krijgt het getal 6 dan ook de betekenis van de moeite en de zorgen die de mens heeft, die de gevallen mens heeft hier op deze aarde. Maar het getal 6 is ook, en we zullen zien dat is de betekenis in de preek van deze morgen, het getal 6 is ook de uiterste krachtsinspanning die een mens leveren kan. Het getal 6 wordt nooit het getal 7. Het getal 7 is het getal van de volkomenheid. Het is het getal van de volmaaktheid. Het is het getal van God. Maar de mens blijft steken bij het getal 6. En we zullen straks zien in onze derde gedachte dat dat ook een rijke troost is. Dat de mens niet tot 7 kan tellen. Gemeente, Openbaring 13 is een moeilijk hoofdstuk. kan me voorstellen, toen het zojuist voorgelezen werd, dat er allerlei vragen zijn. Waar gaat het hier nou eigenlijk over? Wat betekent dit hoofdstuk? Wel, in het vorige hoofdstuk, Openbaring 12, ging het over de draak, over de slang, over de duivel. En de duivel probeerde het kind met een hoofdletter te doden. Maar dat is de duivel niet gelukt. Want het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. De Heer Jezus is niet op deze aarde gebleven, maar hij is ten hemel gevaren en de duivel kan hem niet meer bereiken. En wat doet nu de duivel, gemeente? De duivel die werpt zich op de vrouw die het kind gebaard heeft. De duivel die werpt zich op de kerk. En vanaf de hemelvaart tot de laatste dag toe is er een strijd op deze aarde tussen de slang, de duivel en het slangenzaad en het vrouwenzaad, de Heer Jezus Christus en al de zijnen. En hoe die strijd gaat, dat wordt in dit hoofdstuk getekend. En ik wil met u eigenlijk heel eenvoudig luisteren vanmorgen naar wat de Heere daarover zegt. En ik denk dat er heel veel onderwijs in ligt, gemeente, als we gewoon stil luisteren samen naar de inhoud van de schrift, ook met het oog op het tijdsgewricht waarin wij leven. Wij lezen in dit hoofdstuk van de opkomst van twee beesten. Het gaat in de preek vooral over dat tweede beest, maar ik moet ook even iets vertellen over dat eerste beest, want die twee beesten, die hebben alles met elkaar te maken. Dat eerste beest dat Johannes opziet komen, dat is een afschuwelijk monster. Er staat, en ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was de naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel, dat is een luipaard, jongens en meisjes, of een panter, gelijk. En zijn voeten waren als eens beersvoeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem en zijn kracht, en zijn troon en grote macht. Dus die draak uit het vorige hoofdstuk, de duivel, die geeft de kracht en de macht aan dat eerste beest. Dat beest is een afschuwelijk beest, het heeft 7 hoofden, het heeft 10 hoornen. En op de hoofden van dat beest, daar staat godslastering. Dat beest dat doet niks anders dan vloeken. En op zijn hoofd heeft hij 10 diademen, waaraan je kunt zien dat hij macht uitoefent. En zijn voeten zijn sterke voeten, het zijn de voeten als van een beer. Dat beest is berensterk. En hij heeft de bek van een leeuw. Als hij brult, dat eerste beest, dan is het net alsof je een leeuw hoort brullen. En dat beest heeft een enorme macht, want er worden hier getallen gebruikt. 7 en 10. En we zijn daar nog niet aan toegekomen bij de getallensymboliek, maar 7 en 10, dat zijn volle getallen. Dus dat beest dat weet de heerschappij te krijgen over de hele aarde. Dat krijgt, je zou kunnen zeggen, een totalitaire macht. En waar komt dat beest vandaan? Uit de zee. Johannes ziet dat beest uit de zee opkomen. En de zee in het boek Openbaring is een beeld van de volkeren. Dus dat beeld dat komt uit de volkerenzee. Er staat in Openbaring 17 vers 15. De wateren die gij gezien hebt zijn volken en scharen en natieën en tongen. Wat is nou de bedoeling van dat eerste beest? Dat eerste beest staat in contact met de draak. De draak heeft de macht. Maar de draak oefent die macht uit door dit beest. Je zou kunnen zeggen, in dit beest is de draak als het ware vleeselijk op deze aarde aanwezig. Wat is dat voor een beest? Wel, dat beest, zeggen de verklarers, dat staat symbool voor de wereldmachten. Het staat symbool voor de antichristelijke machten en overheden, staatsmachten, die in dienst staan van de vorst der duisternis, wereldrijken, waar de draak gebruik van maakt. En die wereldrijken, die zijn sterk als een luipaard. En ze zijn bloeddorstig als een luipaard. Ze zijn sterk als een beer. En ze brullen als een leeuw. Angstaanjagend. Angstaanjagend. Je zou aan die rijken kunnen denken die Daniël ook gezien heeft in de droom. Die hij moest verklaren aan de keizer. Diep ingrijpend hoeveel invloed de duivel heeft, hoeveel macht de duivel uitoefent. En dat beest dat keert zich tegen God, dat keert zich tegen zijn gezalfde, dat keert zich tegen de tabernakel. Wij zouden vandaag zeggen tegen de eredienst. En dat keert zich tegen Gods kinderen, ook die reeds in de hemel zijn. Dat beest gaat gruwelijk tekeer. Dat beest heeft wel een dodelijke wond. En bij die wond zullen we moeten denken aan de dodelijke wond die Christus aan het beest heeft toegebracht op het kruishout van Golgotha. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En daarmee heeft de duivel een dodelijke wond gekregen. De macht van de duivel is gebroken. Maar er staat hier dat die wond zich lijkt te herstellen. Het is net alsof dat beest toch weer iets terugkrijgt van zijn oude macht. Zijn rijk leek ten onder te gaan, maar er zijn nog stuiptrekkingen, zou je kunnen zeggen, van de vorst der duisternis. En degene die in zijn dienst staan. En de hele aarde gaat zich voor dat beest buigen. De hele aarde gaat de draak en het eerste beest aanbidden. Het krijgt een eer die alleen maar God toekomt. En je zou kunnen afvragen, hoe krijgt dat beest dat voor elkaar? Hoe heeft dat beest de middelen om heel de aarde te bereiken? Nou, ik denk dat we daar 50 jaar geleden nog geen antwoord op hadden. Maar als we nu zien wat de invloed van de media is, en wat de bereikheid is van de media, dan is het niet meer zo moeilijk voor te stellen dat er machten zijn die heel de wereld weten te bereiken. Gemeente, diep aangrijpend. En dan komen we bij dat tweede beest. Dat tweede beest heeft alles te maken met dat eerste beest. Dat tweede beest, zou je kunnen zeggen, dat is een dienaar van het eerste beest. En dat tweede beest, dat komt niet uit de zee, maar dat komt uit de aarde. En de aarde is het tegenovergestelde van de hemel. Het is uit de aarde aards. Het komt uit de zondige wereld. Het komt uit de gode vijandige wereld. En wat wordt er bedoeld met dat tweede beest? Dat tweede beest, dat ziet niet op de staatsmachten, dat ziet niet op de overheden. Maar dat tweede beest, dat ziet op de valse profeet. Het ziet op de antichristelijke religie. En dat beest, dat steunt de wereldmachten. En de wereldmachten steunen dat beest. We zien dat in het Romeinse Rijk bijvoorbeeld samengaan. Dat staatsmacht en godsdienst met elkaar vermengd worden. En dat de wereldmacht die valse godsdienst steunt. En dat de valse godsdienst de wereldmacht steunt. Want wij weten uit de geschiedenis dat de Romeinse keizers als goden werden vereerd en aanbeden. En dan zie je dat eerste beest en dat tweede beest, dat werken heel nauw samen. Laten we er nog eens van dichtbij naar kijken. Er staat en ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Jongens en meisjes, dat tweede beest is helemaal niet zo eng. Dat eerste beest, dat is een eng beest. Dat is net een monster. Maar dat tweede beest, dat is helemaal niet zo eng. Dat tweede beest heeft maar één kop, zoals gebruikelijk is. En op die ene kop, daar staan ook geen godslasteringen, zoals bij dat eerste beest. Dat tweede beest, dat heeft twee horentjes. En dat is gelijk aan de horentjes van een lam. Dus als je dat beestje ziet, dan schrik je niet. Het is net een lam. En ik denk dat er niemand in de kerk is die bang is van een lam. Een lam, dat associëren wij met onschuldig, met lief. Daar vlucht je niet voor weg. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat tweede beest, dat lijkt een klein beetje op de Heer Jezus Christus. Dat doet zich voor als de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus wordt ook het lam genoemd in de Bijbel. Maar het is Christus niet. Het lijkt op Christus, maar het is Christus niet. Het spreekt wel van verlossing, het spreekt van redding. Maar wat dat eerste beest doet, dat is verleiden. Dus je zou kunnen zeggen, dat tweede beest, dat is de valse profeet, staat ook in dienst van de draak. Dat is de Satan die komt als een engel des lichts. Dat zijn valse profeten in dienst van de Satan, wolven in schaapsklederen, noemt de Heere Jezus hen. Ze verleiden. En daar kom je eigenlijk pas achter, niet als je dat beest ziet, maar daar kom je pas achter als dat beest gaat praten. Want er staat, en het sprak als de draak. En de draak, dat is de duivel. Dus wat dat beest zegt, dat komt overeen met wat de duivel zegt. In het spreken komt dat beest openbaar. Nogmaals, het verscheurt niet. Dit beest vloekt niet. Dit beest doodt ook niet. Maar het voornaamste werk van dat tweede beest is leren, praten, overreden, overtuigen. Wij zouden zeggen indoctrineren. De werking van dat tweede beest is om de mensen zich te laten onderwerpen aan dat eerste beest. Het oefent zijn gezag uit door het woord. Het doet alsof het profeteren kan. Er staat, en het oefent al zijn macht van het eerste beest in de tegenwoordigheid van hetzelfde. Dus staatsmacht en valse profetie, die slaan de handen ineen. En de valse profetie doet niets zonder de overheden, maar wordt gesteund door de overheden, krijgt de ruimte van antichristelijke overheden om zijn werk te doen. En het doel is om zich aan die antichristelijke machten te onderwerpen. In de tegenwoordigheid van hetzelfde. Er is samenwerking. En het maakt, dus dat beest maakt, dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Welks dodelijke wond genezen was. Dus de duivel is weer overeind gekrabbeld na de kruisiging van de Heere Jezus. Het lijkt alsof zijn hoofdwond genezen is. Hij komt uit de volkenzee met dat eerste beest. En hij heeft maar één doel. Dat is dat de mensen zich aan die macht onderwerpen. En daar gebruikt hij voor de valse profetie. De verleiding, de indoctrinatie. We zullen straks zien, alle mensen moeten hetzelfde denken. Alle mensen moeten zich aan het beest onderwerpen. De godsdienst van het beest Dat is de godsdienst die de mensen zullen moeten gaan, beleiden. En het is zelfs zo dat dat tweede beest grote tekenen doet. Dat lijken wel goddelijke wonderen te zijn. En daar maakt dat tweede beest ook heel veel indrukken mee. De Heer Jezus heeft ook gezegd dat er valse Christussen zullen komen. En dat ze tekenen zullen doen. Dat ze wonderen zullen doen. En indien het mogelijk ware, ze zouden zelfs de uitverkorenen verleiden. En ja, we zouden zeggen, het gros van de mensen gelooft dat beest, gemeente. Maar het is niet het ware geloof. Het is bijgeloof. Het is afgoderij. Zodat ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Dus dat tweede beest, dat lijkt zelfs de macht te hebben dat er vuur van de hemel komt. Het lijkt alsof zij Gods oordelen kunnen uitvoeren. Het lijkt alsof zij God aan hun kant hebben. Zoals Elia op de Karmel, die letterlijk vuur van de hemel deed komen. Zo zijn er machten geweest en de kanttekening wijst op de paus en de uitbanning door de valse godsdienst uit de kerk. Alsof men in Gods plaats staat en alsof men Gods oordeel kan uitvoeren. Het kan heel ver gaan. En dat tweede beest verleidt degenen die op de aarde wonen. Door tekenen aan hetzelfde te doen. Gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat ze voor het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. Dus dat tweede beest, de valse profetie zegt, je moet voor die antichristelijke wereldmacht een beeld maken, niet letterlijk natuurlijk. Maar je moet je daaraan onderwerpen, je moet daarvoor buigen. Je moet die antichristelijke macht moet je dienen, koste wat het kost. Buig voor het standbeeld van het beest. En jongens en meisjes, dat heeft Daniël niet gedaan. Daniël heeft geweigerd toen hem verboden werd te bidden. Toen is hij blijven bidden. Hij had open vensters naar Jeruzalem aan. Het gebed dat kon niemand hem afnemen. En dat was zelfs openbaar. Men kon hem daar zien zitten achter dat venster. En hij heeft dat niet gedaan om de mensen te plagen. Maar hij heeft dat gedaan omdat hij God niet missen kon. En ik hoop ook dat dat het doel is van uw komst vanmorgen naar de kerkgemeente. Dat dat deze achtergrond mag hebben, dat u de dienst des Heren niet missen kan. Dat u de God niet missen kan die in de hemel woont. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u. O God, dat was geen rebellie van Daniël. Maar gemeente, het was voor hem een heilige onmogelijkheid om afscheid van God te nemen en van zijn dienst. En datzelfde zie je ook bij die vrienden van Daniël. Die vrienden van Daniël, die moesten buigen voor het beeld. Je zou kunnen zeggen, dat was het beeld van het beest. Letterlijk werd daar een beeld neergezet en men moest buigen in het dal van Dura. Maar die vrienden van Daniël, die konden dat niet. Zelfs niet toen hen gedreigd werd dat ze geworpen zouden worden in de oven des brandende vuurs. En de Heere heeft voor hen gezorgd. Dus het beest misleidt. Het beest is Christus niet. Het beest is de valse profeet. Het beest gebruikt het woord, maar het staat in dienst van de Satan. En dat is levensgevaarlijk. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. Het merkteken van dat beest. Want dan staat er van dat tweede beest en het werd macht gegeven. Je zou kunnen zeggen, hoe kunnen die antichristelijke machten zo sterk zijn? Nou, hier staat het antwoord. Hen werd macht gegeven. Ze zouden die macht niet hebben als de Heer het niet toe zou laten. Maar de Heer die laat het gebeuren. Voor een tijd. Maar het laat ook zien dat het beest niet verder kan gaan dan de Heer wil. Dat tweede beest dat ligt aan een ketting. Het kan wel brullen als een leeuw, maar het ligt aan de ketting. En dat is de ketting van Gods toelating. Zodra als de Heere het beest de macht ontneemt, dan is het voorbij. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood worden. Dus wat wil nu die valse profeet? Die valse profeet wil dat iedereen buigt voor de antichristelijke macht. En als je niet buigt voor de antichristelijke macht, dan loopt het niet goed af, want dat tweede beest dat wil dat je dan gedood zal worden. Dus het is een hele dwingende godsdienst. De godsdienst van dat tweede beest. Het is een hele intolerante godsdienst. Men heeft eigenlijk maar één ding op het oog. En dat is godslastering. Want men duwt in de richting van dat eerste beest. En dat eerste beest, dat is het beest van de godslastering. Dat staat op alle hoofden van dat beest geschreven. Dat beest dat wil niks anders dan verwoesting. Verwoesting van de dienst des Heren en verwoesting van zijn volk. En de valse profeet werkt daarin mee. Je moet het beest dienen. Allemaal hetzelfde. Allemaal gelijk. Allemaal dezelfde godsdienst. Men wordt opgezet tegen God en tegen Christus en tegen zijn dienst. Gelijkheid. Gelijkheid, dat moet er zijn. En de middelen, ik heb het al gezegd, die dat beest ter dienste staan, zijn ongetwijfeld de onchristelijke en de vijandige, de christelijk vijandige media. Onderwerpen, onderwerpen. Aangrijpend. Gemeente, alle dingen zijn voorzegd. Wat ik met u wil doen, dat is gewoon luisteren naar de Bijbel vanmorgen. Wat staat er nou eigenlijk? En wat zien we nu en wat horen we nu? En laten we veel in de Bijbel lezen. Wij moeten ons ook niet al te zeer verwonderen over de dingen die er gebeuren. Want alles is voorzegd tot in de kleinste bijzonderheden. En die godsdienst van het beest is dat iedereen moet luisteren. Kijk maar in het 16e vers. En het maakt dat het aan alle kleine en grote, rijke en arme, vrije en dienstknechten een merkteken geeft. Dus allemaal, wie je dan ook bent, groot of klein, arm of rijk, welke godsdienst dat je ook aanhangt, alle lagen van de bevolking, de dienaren van het beest, die vind je overal. En de dienaren van het beest, dat zal de ganse wereldbevolking moeten worden. Iedereen moet mee in dat gelijkheidsdenken. We moeten allemaal hetzelfde denken over, ja, wat de wereld vindt. Wat de antichristelijke macht vindt. We mogen niet een eigen standpunt houden over het huwelijk. We mogen niet een eigen standpunt houden over de schepping. We mogen niet een eigen standpunt houden over Gods inzettingen. Maar alle mensen moeten het merkteken van dat beest krijgen. En dat merkteken, dat is aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Als je dat merkteken hebt, dan betekent dat ik hoor bij het beest. Ik dien het beest. Zoals, ik heb dat vorige week gezegd, zoals dieren gestempeld werden, gebrandmerkt werden. Zij hoorden bij een bepaalde eigenaar. Zo brandmerkt het beest de zijne en zegt: deze horen bij mij, zij dienen mij, slaven van het beest. Ze krijgen een teken. En gemeente, men is heel vaak bezig om dat teken in te vullen. Er zijn al heel veel gissingen gedaan. Is dat teken een chip die in je hand wordt ingebracht of in je voorhoofd wordt ingebracht, waardoor je automatisch betalen kan? Is dat het burgerservice-nummer, zoals men wel gedacht? Wat is nou het teken van dat beest? Want mensen die het zo proberen uit te leggen, die maken een grote fout, dat zij de profetie letterlijk nemen. En de profetieën in Openbaring zijn niet letterlijk, maar ze zijn symbolisch. Dus het gaat niet om echt iets in je hoofd, het gaat niet om echt iets in je handen. Maar het gaat erom dat het hoofd en de handen staan in het dienst van het beest. Dus ik moet denken met mijn hoofd zoals het beest denkt. Dat is het teken van het beest. Ik moet rekenen zoals het beest rekent. Ik moet de mening hebben van het beest. Dat is het teken van het beest dragen. En mijn handen, mijn vermogens, mijn doen en laten moeten zijn zoals het beest doet. Ik moet het beest nadoen. Ik moet doen wat het beest doet in heel mijn leven. Dat is het teken van het beest dragen. Geen eigen mening meer hebben. Niet meer voor je eigen mening uit durven komen. De naam van Christus niet durven belijden als er tegenstand en gevaar komt. Dat is het teken van het beest dragen. Achter de antichristelijke macht aanlopen. Dat is het teken van het beest dragen. En als je dat niet doet, nou, dan lig je eruit. Als je dat niet doet, dan krijg je de pers over je heen. Als je dat niet doet, dan word je geboycott, staat hier, en dat niemand mag kopen of verkopen die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Heel veel mensen nemen dat ook weer letterlijk. Moet je niet letterlijk nemen, het is symboliek. Het wil zeggen, als je niet meedoet met de antichristelijke macht, dan word je uit de samenleving gedrukt. Dan heb je niks meer in te brengen. Als je niet meedoet, word je buitengesloten. Er blijft voor het beest geen plaats over voor het minderheidsstandpunt. Er blijft geen plaats over voor de belijdenis van Gods woord. Je komt aan de kant te staan. En als je nou niet meer mag verkopen en kopen, wat blijft er dan over? Bedelen of stelen? Nou, stelen mogen we niet. Dus de toekomst van de kerkgemeente is bedelen, omdat de wereld je uitspuugt. Dat is eigenlijk wat Johannes hier heeft gezien, de macht van de valse profeet. Maar of wij zijn een dienaar van het beest, of we zijn een dienaar, zoals we dat vorige week gehoord hebben, van de levende God. Vorige week ging het over de dienstknechten van de levende God, weet u dat nog? Eigenlijk is het heel goed dat deze preek erna komt. Want vorige week hebben wij gehoord van mensen die het teken dragen van de levende God. Dat is geen merkteken, maar een zegel. We hebben gezien, dat is de betekende zaak van de heilige doop in de doopdienst. We hebben gezien, de Vader verzegeld, de Zoon verzegeld, de Heilige Geest verzegeld. En dat geeft veiligheid. De Heere zorgt voor zijn kinderen. De dienaren van God zijn veilig. Maar vanmorgen gaat het over een andere soort mensen. En die mensen moet je echt niet alleen in de wereld zoeken, gemeente. Dat zijn alle onbekeerde mensen. En de onbekeerde mensen, dat zijn de dienaren van het beest. Ze worden niet geleid door de Heilige Geest. Maar ze worden geleid door godslastering. Ze worden geleid door de wereld. Zoveel er door de geest Gods geleid worden, zegt de Heere, dat zijn kinderen Gods. Dat zijn mensen die worden niet geleid door Gods lastering, maar door Gods vrezen. Dat zijn mensen die worden niet geïndoctrineerd, maar dat zijn mensen die worden zaligmakend overtuigd. De wereld denkt dat de dominees proberen u te indoctrineren. Nou, gemeente, de Heere beware ons daarvoor. Indoctrinatie, dat is niet wat de kerk zoekt. Maar wat de kerk zoekt, dat is zaligmakende overtuiging door de Heilige Geest. En hier hebben we zijn woord. Het woord van de Heilige Geest, wat ook op deze zondag nog gepredikt mag worden. En dat woord, dat gebruikt de Heere om mensen te onderwerpen, aan zijn voeten te brengen. Dat zijn de mensen die zuchten. Ze zuchten vanwege de gruwelen. Ze zuchten vanwege de zonde. Ze zuchten omdat de kerkgang belemmerd wordt. Dat zijn geen rebellen. Dat zijn geen mensen die de overheden ondersteboven willen werpen. Dat zijn geen mensen die zich niet aan de regels zouden willen houden. Dat zijn geen gevaren voor de samenleving. Maar dat zijn mensen die de Heere willen dienen. En die de Heere niet missen kunnen. En die het beest niet aanbidden kunnen. Zijn er velen die het beest de goddelijke eer geven? Dat kunnen deze mensen niet. Er is er maar één voor wie ze buigen. Net als Daniel en zijn vrienden. En dat is de levende God. Zij kunnen de mens nooit zien in plaats van God. Inderdaad, als het erop aankomt, dan zijn ze God meer gehoorzaam dan de mensen. Het beest aanbidden, dat mag niet. Merkteken van het beest dragen, dat willen ze niet. Kunnen ze ook niet, want ze hebben een ander teken. Ze hebben een zegel aan hun voorhoofd en dat past niet bij het teken van het beest. We gaan naar onze derde gedachte, het getal. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, die harige schedel vellen. En wat er verder volgt, het 11e vers van Psalm 68. onze derde gedachte het getal van het beest. Hier is de wijsheid die het verstand heeft rekenen het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen en zijn getal is 666. 3 keer 6, jongens en meisjes. Daarom preek ik daar ook over vanmorgen. Het getal 6. 3 keer 6. Wat is de bedoeling daarvan? Daar is al heel veel over nagedacht en er zijn ook allerlei gedachten over. Vaak wordt de oplossing daarin gezocht dat men zegt, ja, in de Griekse taal waarin Johannes schrijft, hebben de getallen allemaal een letterlijke waarde. In het Hebreeuws is dat zo, in het Grieks is het zo. De eerste letter van het Griekse alfabet, alfa, is hetzelfde als 1. De tweede letter van het Griekse alfabet, de letter beta, is hetzelfde als 2. De letter gamma is hetzelfde als 3. Dus als het zo is, jongens en meisjes, dat ja, iedere letter van jouw naam een getal heeft, dat de A een 1 is bijvoorbeeld en alle andere letters ook een getal hebben, kun je dat bij elkaar optellen. En dan krijg je een bepaald getal. Dus de namen, zou je kunnen zeggen, in het Grieks hebben allemaal een bepaald getal. In Pompeji las ik, er was een jongen die op de muur geschreven had, die daarin gekerfd had, dat hij hield van een meisje van wie het getal was 545. Dus hij had de letters opgeteld van de naam van zijn vriendin. Dan kom je aan een getal. En dat getal dat heeft hij op de muur geschreven. Maar niemand wist natuurlijk wat die naam was. Want hoe kun je, als je terug gaat rekenen, dan is dat best wel moeilijk natuurlijk. Kunnen meerdere namen zijn. En zo heeft men dat ook hier geprobeerd. Men heeft geprobeerd om terug te rekenen en zeggen, hoe kom je nou aan dat getal 666? En er zijn allerlei rekensommetjes gemaakt en sommigen komen dan tot de naam van Nero en anderen tot keizer Domitianus en anderen paus Leo de Tiende en anderen Napoleon en anderen Hitler. En van de Roomse kant is men ook gaan rekenen en dan komt men zelfs tot namen als Calvijn en Luther. Doordat het beest zou zijn. En de kanttekenaren die verwijzen naar de kerkvader Irenaeus. Die heeft het ook opgeteld. En die komt tot de naam Latijnos. En dat doet denken aan de Roomse kerk. Dus hij trekt de lijn naar de paus. De valse profeet, de paus. Zo zijn er heel veel berekeningen geweest. Maar gemeente, dat is niet de manier waarop wij het getal 6... 666 willen verklaren. De Heere zegt hier in deze tekst, het is het getal des mensen. Het is het getal van de mens. Daar zijn we ook de preek mee begonnen. Het getal van de menselijke macht. En 3 zessen naast elkaar, je zou kunnen zeggen, dat is het nabootsen van God. Het nabootsen van de drie-eenheid. En dan is 6 het getal van de mens. 6 is het hoogste wat de mens met zijn grootste inspanning zou kunnen bereiken. Dat is de symboliek. Het getal 6, dat is het uiterste van des mensen macht. Dat is het uiterste van des mensen kunnen. Dat is het toppunt van wat de vijandige mens bereiken zal. En zijn getal is 666. Maar geen 7. Dat bereikt men niet. 7 bereikt men niet. Dus de machten, de antichristelijke machten, kunnen heel ver gaan. En het toppunt van die macht is 666. Maar geen 7. 7 is het getal van God. 7 is het getal van de rust. 7 is het getal van de zaligheid. God zag alles wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Dat zullen zij nooit kunnen bereiken. Nooit zullen zij God voorbij streven. Stel eens voor dat het getal van de antichrist zou zijn 888. Dat zou verschrikkelijk wezen. Maar zijn getal is 666. Gemeente, dat is een troost. Dat is zo'n grote troost. Dat dat beest nooit Gods koninkrijk omver kan werpen. Dat beest zal nooit de rust kunnen geven die God geven zal. Dat beest, dat is maar aan het jagen. Dat is maar aan het strijden. Dat is die strijd van de duivel en het vrouwenzaad. Maar het zal nooit de opperste macht bereiken. Het probeert het wel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar dan stopt het, jongens en meisjes. En nog een keer proberen ze het. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar dan is het klaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar het wordt nooit 7. En dat is de troost. Het getal van het beest is slechts 6. Het getal van het beest is niet 7. En dan zouden we eigenlijk even over de grens van het hoofdstuk 1 moeten kijken. Naar het volgende hoofdstuk. En gemeente, dan zien we dat niet het 666 de overwinning is. Maar dan zien we dat er één de overwinnaar is. En daar is Johannes getuige van het lam dat op de berg Sion is. En met hem de naam van de 144.000. Ze hebben het teken, het zegel aan hun voorhoofden. De namen van het lam en van de Vader zijn geschreven aan hun voorhoofden. Johannes die ziet ze, jongens en meisjes. En hij hoort een gedruis. Ik heb jullie gevraagd om ingetogen te zingen. En mijn complimenten daarvoor. Maar Johannes hoort een gedruis uit de hemel. Als een gedruis van vele wateren. Die 144.000 die zingen niet ingetogen. Maar hij hoort een gezang uit volle borst. Hij hoort een overwinningsgezang uit de hemel. Zij zingen daar het lied van het lam. Daar wordt de gemeentezang nooit meer verstoord. Daar is de macht van de mens, de vijandige macht, voor eeuwig gebroken. Daar staan de gekochten met het bloed, gemeente. Daar staan de verzegelden van de Vader, altijd bij het lam. En daar zijn ze onberispelijk. Daar is er geen gebrek meer aan hen te vinden. Daar zal het virus nooit meer doordringen. Maar er zal de eeuwige zaligheid zijn. Niet 666, maar 7. Het getal van de volmaaktheid. Waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Zal dat nou uw toekomst zijn? Want er zijn maar twee mogelijkheden. Je bent of een dienaar van het beest. Of je bent een dienaar van de levende God. Leg daar je leven naast. Van nature, ook als kerkmensen, gemeente, we zijn echt niet beter. Van nature zijn we antichristelijk. Van nature zijn we godenvijandig. Als we ons laten leiden door de geest van hoogmoed, dan buigen wij voor het beest. Maar als we geleid worden door de Heilige Geest, dan zijn we kinderen Gods. En de Heilige Geest verootmoedigt, maakt niet hoogmoedig, maar verootmoedigt. De Heilige Geest werkt de droefheid over de zonde. Maar de Heilige Geest maakt ook standvastig. De Heilige Geest geeft niet de geest der vreesachtigheid. Maar de Heilige Geest houdt staande. Ook als dat beest, of in zijn dreiging of in zijn verleiding, op Gods kinderen komen zal. Dan buigen ze hun knieën in de richting van Jeruzalem voor de kerk en voor land en volk. Amen.